Yes, onlangs kwam Codefane 2 uit en vandaag zit ik met Renko om te behandelen hoe die game eigenlijk speelt. Dit is weer een review met XBNL. Yes, welkom Renko.
Dank u.
Onze Codefane speler, Souls-like speler. Want de opvolger van Codefane 1 is uit. Die Codefane die in 2019 uitkwam en is gemaakt door Bandai Namco. Die krijgt nu een opvolger in Codefane 2. Het is een opvallende Souls-like. Hè, niet zozeer door zijn pure moeilijkheidsgraad, maar meer door zijn toegankelijkheid en anime aspect. Dat was in Codefane 1 zo. Maar de game die kreeg wel wat kritiek op zijn level design en op zijn zijn camera. En ja, de vraag is, hebben ze geleerd van die punten en weten ze een betere game af te leveren? Renko,
ja.
Hoe waren jouw uurtjes Codefane 2? Je hebt Codefane 1 natuurlijk ook helemaal kapot gespeeld. Maar hoe was dat?
Ja, aanvankelijk was dat wat teleurstellend.
Oké.
Ja. Nee, ik heb die eerste heb ik mogen reviewen toen die uitkwam.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met dat Souls-like genre. En die game, ik vond hem best wel leuk. Tenminste, toen ik er een keer een beetje in zat. Want de game strooit echt met termen in het begin. Dat je denkt van, wat bedoel je? En legt het eigenlijk ook helemaal niet heel goed uit. Dus het is gewoon, pielen. Je wordt kapot geslagen door zo'n monster. Je hebt geen idee wat je nou moet doen om echt sterker te worden. Enzovoort. Maar als je een beetje doorzet, uiteindelijk krijg je wel een beetje in de gaten van, hoe werkt dat? En nou, nu zijn we dan een aantal jaar verder met Codefane 2. En die game doet gewoon precies hetzelfde nog een keer.
Oké. Dus ook dat onbegrijpelijke. Codefane 1 die werd natuurlijk wel geprezen om zijn toegankelijkheid met het. Is het nou officieel een Souls-like? Of zou je een hack and slash of een RPG noemen? Wat is nu de beste kwalificatie hiervoor?
Het is wel. Kijk, dat Souls-like idee, hè, van vijanden die sterk en agressief zijn. Dat je goed moet kijken enzovoort.
Met één klap dood en zo.
Als je pech hebt. Maar ook je ervaringspunten die je verliest als je ze niet van tevoren inwisselt. Die kans die je dan nog een keer krijgt om ze op te halen. Mocht je wel het loodje leggen. Dat zijn allemaal Souls-like dingen. Maar qua gameplay is hij vooral veel sneller. De meeste van die Souls-like games, dat zit een bepaalde traagheid zit erin. En dat bedoel ik niet respectloos. of oneerbiedig is eigenlijk een beter woord. Maar dit is echt gewoon, dit is een beetje Devil May Cry met een Souls-like sausje eroverheen, zeg maar. Qua tempo, qua actie. Dus dat.
Ja, en visueel ook. En hoe zou je dat kwalificeren? Dus als we eens even kijken naar de graphics bijvoorbeeld. Het gaat natuurlijk zo'n anime-stijl in.
Ja.
Is dat nou beter dan Codefane 1? Dus zit hier echt goede vooruitgang in?
Nee, eigenlijk niet.
Game is toch 7 jaar geleden, hè?
Klopt. Ja, het is inderdaad een flink poos terug. Nee, grafisch gezien zie ik er niet heel veel verschil in met zijn voorganger. Dat is aan de ene kant niet zo heel erg, want het stijltje, dat moet je een beetje liggen. Het heeft een beetje het houdt een beetje in het midden tussen cel-shaded en wat lichte 3D.
Ja.
Op zich werkt dat heel goed voor de soort game die Codefane is. Maar als ik dan een kritiekpuntje mag hebben, is nog steeds, en dat kwam ook in die eerste heel veel naar voren, is dat die omgevingen eigenlijk gewoon een beetje saai zijn.
Oké, want we zitten nu ook een beetje naar te kijken. En dan doe je op dat het Zeg maar niet levend is en klinisch.
Nee, nou ja, kijk, dat het niet levend is, dat past alweer in de setting, hè? Die post-apocalyptische setting. Ja. Dus dat is niet zo heel gek. Alleen, alles lijkt op elkaar. Al die gebouwen lijken op elkaar. Het zijn overal dezelfde saaie bruine tegeltjes. En het is eigenlijk gewoon een hele trieste, treurige omgeving de hele tijd.
Oké. Maar dat hoort toch ook bij die stijl? De post-apocalyptische?
Jawel, maar iets meer variatie, iets meer detail. Hè. We lopen hier nou in de beelden een ruimte in. Ah, er staan wat kastjes, wat stellages en dat soort dingen. Het is overal hetzelfde. Muren zijn kaal. Het zijn gewoon grote ruimtes waar hier en daar een kastje in gedonderd is om je zichtlijn te breken.
Ja, precies. Ja. Maar, ja, het had met AI gegenereerd kunnen zijn, zeg maar.
Ja. En dat valt me wat tegen. Okay. Dan moet ik overigens wel zeggen dat de buitenomgevingen, daar zit wat meer kleur in. Hè? Wat meer groen, wat meer bomen, planten en dat soort dingen. Dus het is niet alleen maar dit grauwe. Maar ja, al met al had er meer detail in kunnen zitten qua graphics.
Ja, precies. Maar goed, dat draait het natuurlijk helemaal niet om in die game. En volgens mij moeten we daar ook gewoon niet langer omheen draaien. Ja, hoe zit dit... Hoe zit deze game qua gameplay in elkaar en qua gevoel? Dus voelt dit gewoon als een goede game aan? En als je dat vergelijkt met Code Vein 1, is dit een vooruitgang?
Ja, het heeft eigenlijk dezelfde frustraties een beetje. Laat ik gewoon beginnen bij het begin. Hè. Ik heb die eerste heb ik gespeeld, ook veel gespeeld. Veel plezier van gehad uiteindelijk. Maar er zit een leercurve in, daar word je niet goed van. Maar ja, deze aankondiging kwam, het beelden zagen er goed uit, grote spectaculaire bosses. Dus ik denk, nou, hier heb ik wel een keer weer zin in. Dus ja. Ik start die game op en aanvankelijk niet heel erg onder de indruk qua graphics. Maar ja, goed, vooruit. Game opstarten. Je wordt wakker. Je bent dood. Je hebt nu een deel van mijn hart. Nu zijn we verbonden aan elkaar. En kom, we gaan de wereld redden. Hoezo?
Ja.
Oké. Nou, goed. Whatever.
Here we go again.
Ja, nou goed. We gaan door. Dan kom je op een gegeven moment. Dan word je erop uitgestuurd. Je ziet een deel van de wereld exploderen. Oh ja, dat is niet goed. Dat moet je oplossen. Maar ja, die oplossing die... Ja, voor zover wij weten bestaat die niet. Dus succes. Ja, oké. Hoe moet ik dat doen dan? Nou, ga eerst maar eens hier die ruïnes verkennen. En daar verderop is iemand die heeft een onderdeel voor zijn motor nodig. Dus ga dat ook maar doen. Dus weet je, van die vage dingen. Dat je denkt van... Ik vind dit heel lastig om hier echt ingezogen te worden. Maar vooruit. Dus die ruïnes door. Daar kom je een boss battle kom je daar tegen. Die is prima te doen. Ik ben veel aan het verkennen, veel aan het saven, veel mijn punten aan het cashen. Dus op een gegeven moment heb ik best een redelijk level. Ik heb die eerste twee zijmissies, die heb ik gedaan. Om dan door te gaan naar de hoofdmissie. En dan spijkt die game toch in difficulty, joh. Dat is echt niet normaal. Ik kwam bij de eindbaas en ik denk van, nou, dat eens even kijken. Nou, wat een hyperagressieve paas het was dat, joh. Dat echt op je afspringen, drie keer slaan, rollen werkt vervolgens traag. Dus heel lastig om dat te timen. Twee klappen en je bent dood. Nou, doe dat keer 60 en dan weet je gewoon van... Hè, ik had wat contact gehad met Rick, want die keek ook naar deze game uit als Souls liefhebber.
Ja. Ja, nou, ja en, echt... en voor hem scheelt het nogal als de difficulty niet te hoog ligt natuurlijk, voor onze MVP.
Ja, nou goed, dat was echt een rant, joh. Ik heb het geprobeerd, ik heb verschillende wapens geprobeerd, verschillende tactieken, dat ik denk, dit is niet te doen. Als dit al de eerste baas is, nou, donder maar op dan kap ik gewoon met deze game.
Goh, er was een andere game. Die heb ik ook vorig jaar gedaan of 2 jaar geleden. Dat had dat ook. Dat had ook in het begin, zeg maar, de eerste baas... wat gewoon direct echt merciless was. En ja. Daar ben ik ook een beetje op afgehaakt.
Was dat ook niet... of Black Myth Wukong of die andere?
Die andere.
Ja, ik weet welke je bedoelt, maar ik kom even niet op de naam.
Nee, die. En de ontwikkelaar zei daar ook van. We willen eigenlijk dat als jij de eerste baas treft, dat moet je in de schoenen zakt. Dat willen we.
Ja.
Maar dan als je hem vervolgens haalt, dat je echt een onoverwinnelijk gevoel hebt. Dat.
Ja, ja. Nou, ik weet niet of dat de bedoeling van deze baas ook geweest is, maar dat is wel het effect wat het op mij een beetje had aanvankelijk.
Ja.
Maar ja, ik denk, ja, ik laat hem ook niet kennen. Ik bedoel, ik wil die game, ik wil hem reviewen. Ik kan niet na anderhalf uur afhaken omdat ik die baas niet haal. Dus wat je dan gaat doen, tenminste wat ik altijd deed met die oude RPG's, was als je een baas niet kunt verslaan, grind, grind, grind.
Ja, ga je terug, ja.
Dus, nou ja, ik dacht dat ik al op een redelijk hoog level zat met mijn level 16 toen ik bij de baas kwam. Ik ben gaan grinden tot level 30. En toen lukte het uiteindelijk met veel pijn en moeite wel.
Kijk, ja.
Maar ja, dat ja, goed. Dat was pittig. En dan helpt het ook niet dat de game je echt om de oren slaat met termen als van, ja, je moet je vorm moet je aanpassen en dan misschien moet je wisselen van jail en dan kun je dingen zus doen. En het is allemaal
zonder
heel
een handleiding of zonder dat het intuïtief aanvoelt, zeg maar.
Ja, nou precies. Niet een pop-up met een tutorial van, hey, let hier eens op. Nee, als jij in een menu gaat lopen priegelen en je komt iets tegen wat je nog niet eerder aangeklikt hebt, dan komt er iets van een tutorial tevoorschijn. Maar ja, ook weer met allerlei termen. De game verwacht eigenlijk dat jij een expert bent. Al in deze game, of in elk geval in de vorige game, om hierin te kunnen stappen. Dus qua opbouw is hij niet logisch. Voelt hij gewoon niet goed. Maar goed, dat gezegd hebbende, als je er dan een keer voorbij bent en je duikt iets verder die game in en je kunt wat meer door die wereld heen en wat optionele gebieden verkennen, dan moet ik zeggen, dan uiteindelijk dan komt die klik wel en dan is het echt wel leuk, hoor. Maar
Oké, want het klonk een beetje zoals van dit wordt er niet meer en laat maar zitten.
Maar nou, dat gevoel heb ik wel serieus inderdaad gehad, maar even een beetje doorzetten en dan krijg je wat meer cutscenes te zien enzovoort en op een gegeven moment dan toch trekt die game je dan wel een beetje meer mee. En,
maar dat betekent dat ook dat die andere mechanics waar je het net over had, hè, ik weet niet eens meer welke termen je eigenlijk aan noemde, maar dat op een gegeven moment wel begint te landen en weet hoe je dat moet inzetten?
Ja, op een gegeven moment dan kom je er wel achter van, hey, Formé, dat zijn verschillende technieken die je op je wapens kunt installeren. Jail. Dat is dan weer een stuk equipment waar weer een soort speciale aanval achter hangt. Het heeft ook allemaal weer invloed op je statistieken. Of je wordt er sterker van of je krijgt meer balans, waardoor je soepeler, vlotter kunt aanvallen en wegstappen en dat soort dingen. Maar het is wel echt een zoektocht om erachter te komen van, nou, hoe werkt het nou precies?
Ja, oké. En heb je dan ook zoiets van, als ik dit eerder had geweten, dan was die eerste boss was ook een stuk makkelijker geweest? Of maakt dat dan weer niet zoveel uit?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, die eerste boss, dat was natuurlijk ook een beetje een mengeling van, een hyper-agressieve baas met een gigantisch groot bereik. En daar tegenover sta jij dan met je tandenstoker te prikken, zeg maar.
Ja.
Dat, ik weet niet of het beter geworden was. Het helpt dat ik op een gegeven moment gewoon echt zwaar overleveld daar naartoe gegaan ben. Maar ja, dat is niet helemaal zoals het mij is in soort.
Zeg maar. Ja, nee, oké. Okay. Hey, en weet je, de wereld die toch een soort van open wereld is of semi-open wereld, ziet er wel leuk uit om te verkennen.
Ja, dat is het uiteindelijk ook wel. Maar dat is vooral ook omdat je, of vanwege de beloningen, als je dan daadwerkelijk weer een dungeon vindt. Dus het is gewoon leuk om nieuwe dungeons te doorlopen en daar de spoils uit te looten, zeg maar.
Ja.
Is de wereld op zich heel interessant? Nou, nee, een beetje zoals eigenlijk de rest van die omgeving. Een beetje saai, een beetje eentonig. Maar qua gameplay, kijk, de gameplay uiteindelijk maakt een hele hoop goed. ik ben nou lekker aan het zeuren geweest op wat er niet goed is aan deze game, wat anders zou moeten. Ja. Maar de gameplay, het is lekker vlot. Je hebt net als met een gewone Souls game, je hebt stamina, je hebt health, je hebt speciale aanvallen, back attacks die je in kunt zetten enzovoort. Dat wordt allemaal hartstikke mooi in beeld gebracht. Dat is iets, dat kunnen de Japanners gewoon echt heel goed. Het is allemaal heel dramatisch, heel spectaculair. Het werkt snel, het is lekker hakken, aan de kant duiken enzovoort. Dus als je het één keer een beetje in de vingers begint te krijgen, dan zit er echt wel een lekkere flow in. Dan is het ook echt wel heel leuk om te doen. Maar ja, je moet wel even flink doorzetten aan het begin.
Ja, oké. Okay. Dus je zit er wel in. Heb je hem nu uitgespeeld of zit je er nog in dat je hem nog moet uitspelen?
Nee, ik zit er nog middenin. Ik ben nog relatief in het begin. Ik heb er aardig wat uren ingestoken ondertussen. Ja. Maar dat is ook omdat ik gewoon... En ik ben veel aan het exploren. En als het dan niet lukt, dan ga ik grinden totdat het wel lukt. Dus er komt straks vanzelf een punt dat ik even wat meer van die dungeons in één keer achter elkaar er doorheen raam. Maar ik zit qua verhaal nog redelijk in het begin. Ik heb net de eerste echte grote story... story plot, zeg maar, heb ik gehad. Dat maakt wel dat ik denk van... Nou, ben ik ook wel benieuwd hoe het verder zich gaat ontvouwen.
Het intrigeert wel dus. Ja. Dus ook al is het begin een beetje rommelig en... het duurt even om op gang te komen. Hij pakt je op een gegeven moment wel.
Ja, mij wel in elk geval, ja.
Ja. En hoe zit dat met de karakters en je companions en zo? Zijn dat een beetje leuke karakters? Zijn dat weer terugkerende types? Hoe zit dat?
Nee, het zijn allemaal nieuwe karakters. Je maakt je eigen personage in het begin. Dan kun je kiezen of je een mannetje wilt of een vrouwtje. Maakt helemaal niks uit, want ze noemen het toch de hele tijd D. Ik stoor me eraan. Ik vind dat heel vervelend. Ik denk, ja, kom op, noem het beestje bij de naam. Maar goed.
D. Als D. In voorzetsel. Ja.
Ja, als in non-binair. Ja. Denk, ja, dat, nou ja, goed. Dat is een politieke discussie. Daar wil ik nu niet in... In verzeilen, maar...
Laten we daar eens even lekker over hebben, denk ik.
Ja, nou, heb je nog 3 kwartier?
Nee, er is al genoeg aan de hand in de wereld. Dus laten wij ons maar focussen op gamen. Ja.
Daarom. Nee, maar goed, je maakt je personage aan. Wat ik zeg in het begin, van dat je ontwaakt. En dat zo'n meisje vertelt van... Ja, je was dood en nou heb je de helft van mijn hart. Nou, dat is je main companion, zeg maar. Die heet Lou. Die heeft de mogelijkheid om te tijdreizen. Het verhaal in Code Vein is eigenlijk van... het heden waar je in leeft, zeg maar, wordt bedreigd. Hè? Er is een gebeurtenis, de resurgence. Die dreigt te gaan gebeuren. Wat dat doet is eigenlijk alle... Revenants, en dat is ook weer zoiets. Revenants, dat zijn een soort vampierachtige wezens. Dat zijn mensen die zijn veranderd in soort vampiers. Ook allemaal heel ingewikkeld. Lekker die game spelen, dan kom je er wel achter hoe dat werkt.
Ja.
Maar die resurgence, die verandert eigenlijk al die revenants in hersenloze monsters. Dus einde van de wereld verhaal.
Zombie-vampieren, alsof het nog niet erg genoeg is.
Ja, precies.
Ja.
Nou, dat stukje wat ik in het begin zei van het is aan jou om de oplossing ervoor te zoeken. Maar die oplossing is, bestaat voor zover ze weten niet. Tenminste niet in deze tijdsperiode. Nou, daar komt dus dat stukje tijdreizen weer om de hoek kijken. Je kunt dus op die map terug in de tijd, 100 jaar eerder. En daar moet je dan op zoek gaan naar companions zeg maar de benodigdheden om die ramp te gaan voorkomen.
Oké.
Okay. Nou, Lou kan dat. Nou, behalve Lou heb je meerdere companions. Er wordt ook de hele tijd gesproken over de heroes van Waleer. Nou, die heroes, die moet jij dus in het verleden gaan opzoeken. Die kun je dus, die ga je helpen, die staan je bij. Die spelen uiteindelijk ook een rol in de toekomst om die resurgence te gaan stoppen. Nou, die heroes, die zijn flink verschillend. Ik heb net de eerste main questline afgerond met Jose. Nou, Jose, dat is ziet eruit als eigenlijk gewoon zo'n jong schoolmeisje. Zoals dat in de Japanse games wel vaker is. Maar die heeft...
Anime, hè?
Ja, precies. Ja. Maar die is, het is een ongelofelijke badass. Heeft een zwaard waarmee ze met vuur kan spelen, onder andere. Lou heeft dan weer de gave om met tijd te spelen, vijanden te vertragen. Je hebt nog een companion, nou ben ik zijn naam even vergeten, maar die richt zich weer wat meer gewoon op het lompe beukwerk. En het grappige van die companions is dat ze kunnen de vijanden voor je afleiden, zodat jij de mogelijkheid hebt om zelf wat damage te doen en dan snel weer te retreaten. Je kunt ook zeggen van, ik ga mijn companion niet in het veld laten. Ik ga gewoon zijn krachten rechtstreeks gebruiken, zodat je zelf meer damage doet. Maar dan heb je dus geen afleiding meer.
Nee.
Dus daar kun je wat in kiezen. Daar kun je wat mee experimenteren. Je kunt ook wisselen van partner. En op het moment dat jij sterft, dan kan jouw partner zich opofferen om jou weer tot leven te brengen. Dus dan heb je nog even weer een extra mogelijkheid om alsnog een gevecht naar je hand te zetten.
Nog een reden om wel aan de companion mee te nemen, zeg maar.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Hey, hoe zit het eigenlijk met skill tree en builds en setups? Is dat een beetje leuk om te vormen? En moet je al heel gauw online checken wat een goede build is? Hoe zit dat?
Ja, dat is wel iets wat ik vrij ingewikkeld vind. Dat begint met blood codes. Nou, een blood code is eigenlijk een beetje de blauwprint van je companion. Waarmee je zijn skills en krachten en zo over kunt nemen. Daartussen kun je ook switchen. Dus als je denkt van, hey, ik heb een wapen waarbij ik flinke strength nodig heb. Dan switch je naar een code die daarop focust. Maar elke code heeft ook weer zijn eigen nadelen. Dus het is echt gewoon zoeken van ja, wat wil ik hebben? Ik kreeg van Jose een blood code. Die zag er heel goed uit. Mijn damage output ging flink omhoog. De enige drawback daarvan is als ik dan wel een aanval deed en die connecte met de vijand, dan kreeg ik zelf ook damage. Dus dan zit je de hele tijd met die trade-off van wil ik extra damage output ten koste van mezelf? Of speel ik het op safe en ga ik voor iets minder damage, maar ook zonder schade voor mezelf?
Okay. Dus, ja, weet je, Renko, het klinkt naar mijn idee alsof het nog wel een beetje alle kanten op kan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat is je eindconclusie? En wat vind je nu uiteindelijk van deze game? En welk cijfer ga je hier aan hangen?
Ja, dat heb ik zelf.
En de vraag is, kunnen we Rick geruststellen? Ja.
Ja, nou, dit is een vraag die heb ik mezelf ook meerdere keren gesteld deze week. Ik heb even teruggekeken wat ik de vorige gegeven heb.
Ja.
Dat was een 7,9. Dat wil ik hier niet aan hangen. Gewoon omdat ik vind dat ze hadden moeten leren van die punten uit het eerste deel, van die kritiekpunten. En dat naar mijn mening net wat te weinig gebeurd is. Het is wederom een puzzel om die game, om er een beetje in te komen, om die mechanics een beetje onder de knie te krijgen, om die termen allemaal wat te leren. Dus het is wederom een game waar je echt door moet bijten. En ik wil niet per se een game hebben waarbij ik door moet bijten, maar die me gewoon pakt en die ik daarom door wil spelen.
Ja.
Gameplay maakt op zich wel een hoop goed. Als je er dan één keer in zit, dan is het ook echt wel een hele fijne game. Dus ik ga hem beoordelen met een 7,5.
7,5. Nou, dat is een ruime voldoende.
Ja.
Daar was ik vroeger op school, was ik daar ontzettend blij mee geweest met zo'n cijfer.
Ja. Nee, het is ook geen slechte game. Er zitten nog wel wat dingetjes in. Ik denk, ja, nee, dat moet gewoon nog wat aangepast worden. Hè. Wat heel irritant is pop-up van items die in de wereld liggen. Of vijanden die ineens, ineens tevoorschijn komen in de verte.
Ja.
Niet zo van, nou, daar loopt iets. Nee, er is niks. En, oh, vijand. Dus ja, wat technische imperfectheden, maar ja. Het is wel vermakelijk. Uiteindelijk is het echt wel een toffe game om door te spelen. Dus ik wil hem niet lager beoordelen dan met een 7,5.
Nee, nou, het klinkt alsof dat helemaal terecht is. Oké, ja, mensen, u hoort het hier. We hebben een game gevonden waarvan Renko denkt... Hey, deze is toch best wel moeilijk. Dus dat is al een unicum natuurlijk. En dat is misschien al een reden om hem of op te pakken... of misschien wel links te laten liggen. doe ermee wat je wil. Nee, Renko, bedankt voor deze review. En weet je, jullie bedankt voor het luisteren. Mocht je dit soort reviews leuk vinden... mocht je dit soort filmpjes leuk vinden... geef ons een like, subscribe op het kanaal. Dan krijg je ook andere reviews binnen... van Renko of misschien van anderen. Van mijzelf verschijnt binnenkort weer een nieuwe review... van een game die nog niet nader te noemen is. Maar die gaat er zeker wel komen. Ja, en we hebben natuurlijk onze wekelijkse podcast. Dus ben je nog niet gesubscribed, doe dat vooral. En dan kun je gewoon lekker op de hoogte blijven van al dit soort dingen. Renko, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Joep, tot later.